Hoofdstuk 3. Een nieuwe Europese orde.
Ja, de vraag was, kan Versailles eventueel leiden toch, ondanks alles, ondanks de reeds gemaakte fout, tot een stabiele nieuwe Europese orde? En wie waren de drie belangrijkste spelers in die nieuwe stabiele Europese orde? Dat waren Engeland, Frankrijk en Duitsland. Want de Sovjet-Unie was verdwenen van het toneel en de Verenigde Staten waren ook verdwenen van het toneel. En Engeland had eigenlijk maar één ambitie, namelijk dat Europa zo zou functioneren, machtspolitiek gezien, dat Engeland er geen zorgen aan zou hebben. Kortom, dat er in Europa sprake zou zijn van een soort natuurlijk evenwicht. En wonderlijk genoeg dachten zij dat het dan eventueel mogelijk was dat Frankrijk en Duitsland elkaar in evenwicht zouden houden. Waarbij de Engelsen vreemd genoeg, althans kort na de Eerste Wereldoorlog, de wonderlijke mythische voorstelling hadden dat Frankrijk eventueel te sterk zou worden voor een Europees evenwicht. Terwijl deze totaal getraumatiseerde natie in potentie verreweg van die drie de zwakste speler op dat Europese toneel zou zijn. Frankrijk heeft dat geprobeerd met die nieuwe naties om daar allianties mee te sluiten, maar een groot succes is dat al met al niet geworden. Duitsland had maar één enkele ambitie, namelijk het dictaat van Versailles moest ongedaan gemaakt worden. Iedereen in Duitsland was het daar over eens. En de eerste verrassende operatie die Duitsland uitvoerde om dat dictaat althans deels te verzwakken was het verdrag van Rapallo van 1922. En wat was het verdrag van Rapallo? Dat was een overeenkomst tussen de twee paria's, maar ook in potentie de twee grootste en machtigste Europese landen, namelijk de Sovjet-Unie en het nieuwe Duitsland. En zij kwamen overeen, Duitsland zou technische assistentie verlenen aan de Sovjet-Unie en dan zou de Sovjet-Unie aan het Duitse leger ruimte geven om in het diepste geheim al een beetje te gaan oefenen met dat nieuwe militaire concept waar de Duitsers aan gewerkt hebben tijdens het interbellum. U begrijpt dat Europa op zijn kop stond, dat de twee paria's van het internationale toneel dit ontzettend leuke plannetje samen hadden gemaakt. In de hele periode eigenlijk waar we het nu over hebben, dus zeg maar de jaren 20, was Gustav Stresemann de belangrijkste Duitse politicus. Die hoorde tot het katholieke centrum. Interessant is dat Gustav Stresemann, die jong overleden is in 1929, in hetzelfde jaar was geboren als Adenauer. Is dat niet curieus? Dat we Stresemann natuurlijk volledig associëren met het interbellaire Duitsland en met de Weimarrepubliek. En dat Adenauer in hetzelfde jaar geboren, tenslotte in 1949 Bundeskanzler wordt en blijft zitten tot in de vroege jaren 60. Wat voor alle bejaarden onder ons toch hoop geeft. De kwestie die je steeds speelde in de jaren 20 was de kwestie van de herstelbetalingen. En al in 1922, eind 22, zeiden de Duitsers, ja sorry, wij kunnen dat helemaal niet betalen. Onze export draait niet, dus we kunnen nooit de buitenlandse valuta opbrengen om die herstelbetalingen ook te betalen. En dan zeggen de Fransen en de Belgen, nou als jullie niet kunnen betalen, dan komen we het wel zelf halen. En dat leidt tot de bezetting van de Ruhr in 1923. Ja, want dan konden ze dezelfde kolenvoorraden daar meteen in beslag nemen en naar Frankrijk en naar België transporteren. Want de zware industrie in Europa was aanzienlijk afhankelijk van de Duitse kolenproductie. Frankrijk had een te geringe kolenproductie om zijn eigen zware industrie draaiende te houden. Dat gaat later een rol spelen bij de Europese gemeenschap voor kolen en staal. En dat leidt in Duitsland tot die wonderbaarlijke inflatie, want de Duitsers als een soort van protest, er waren reusachtige stakingen in het Ruhrgebied, maar de lonen werden doorbetaald. Dus er werd niets geproduceerd, maar de lonen werden doorbetaald. Er was toch al sprake van een sterke inflatoren ontwikkeling. En dan loopt die inflatie totaal uit de hand. Dat leidt uiteindelijk tot de geldsanering in Duitsland en dat leidt ook tot het zogenaamde Dawes-plan. Een Amerikaanse bankier verzint een oplossing voor het probleem van de herstelbetaling. Een absoluut geniale oplossing. Ten eerste wordt het bedrag verminderd. In het begin worden de te betalen bedragen nog sterker verminderd. En de Amerikanen beloven forse dollarleningen te geven aan de Duitsers. En de Duitsers konden die dollarleningen, die konden ze weer gebruiken om de Fransen en de Engelsen die herstelbetalingen er toen toekomen. En dan konden de Fransen en de Engelsen daarmee met die dollarleningen weer de Amerikanen betalen, omdat ze zoveel spullen uit Amerika hadden gekocht in de loop van de oorlog. Dus u ziet dat hier een geniaal circuit gecreëerd is, waarin de Amerikanen eigenlijk geld leenden aan zichzelf. Via de Duitsers en de Fransen leenden ze geld aan zichzelf. En dat heeft tijdelijk in ieder geval, tot het daarna is toch een keer fout gegaan, maar we treden niet al te veel in details.